Een hele goede avond, broeders en zusters. Wat goed dat je meekijkt naar deze Bijbelstudie van deze avond in de Maranatenkerk. We doen onze uiterste best om jou te voorzien van het woord van de levende God. En vanavond wil ik hebben over het leven van Jacob. Een intrigerend verhaal. Eigenlijk een verdrietig verhaal. Maar jij en ik kunnen ons voordeel hiermee doen. Ik heb mij verdiept in dit woord en dit kun je terugvinden in Genesis vanaf hoofdstuk 25, 26 en verder. En dan zie je over het leven van Jacob eigenlijk dingen die wij kunnen leren voor vandaag. Ik zal je meenemen in het verhaal, maar ik wil eerst een stukje uit het woord van God lezen. En dat staat geschreven in Genesis hoofdstuk 26, het allereerste boek van de Bijbel. Daar lees je dat de hongersnood eens brak in het land uit. Een andere dan de hongersnood die er vroeger was geweest in de tijd van Abraham. En daarom ging Isaac naar Gerar, de stad van Abimelech, staat geschreven. De koning van de Filistijnen. Daar verscheen de Heer aan hem en zei: reis niet verder naar Egypte, maar blijf hier wonen in het land dat ik je aanwijs. Blijf voorlopig in dit land. Ik zal je terzijde staan en je zegenen, zegt God tegen Isaac. Ik zal dit gehele gebied aan jou en je nakomelingen geven en zo de eed gestand doen die ik jouw vader Abraham heb gezworen. Ik zal je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en aan dit hele gebied geven aan hen. En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want Abraham heeft naar mij geluisterd en zich gehouden aan wat ik hem opdroeg, aan mijn geboden, voorschriften en regels. Dus bleef Isaac in Gerar wonen. Nou, dit woord leert ons heel wat. Het woord van God die ons leert dat hier een verhaal gaat over de aartsvader. De aartsvader Isaac. Maar ik wil niet over Isaac alleen spreken. Ik wil voornamelijk over Jacob hebben. Laten we eerst zien wat er aan het verhaal van Jacob vooraf ging. Hij, Jacob, was de derde aartsvader. Hij was de derde aartsvader, de zoon van Isaac, die de zoon weer was van Abraham, de eerste aartsvader die er was. Abraham, Isaac en Jacob. En tevens was hij, Abraham, de geloofsvader. Hij was degene die geroepen werd door God uit het land Ur der Chaldeeën. Heb ik je vaker verteld? Dat is het huidige Irak, Mesopotamië of een andere naam is Babylonië, Babel. Isaac was 40 jaar oud, dus meer dan de helft dan zijn vrouw Rebecca. Die was 20 jaar jonger dan Isaac. En de Bijbel leert ons dat zij gingen trouwen. En zulke huwelijken die bleven goed, het ging goed. En die gingen meestal ook oké, bleef het. Maar Rebecca bleef 20 jaar van haar leven onvruchtbaar. En dat knaagde aan haar. In de oud-Bijbelse tijd was het zo dat als je als vrouw bent en je kunt geen kind geven aan je man, dan was er of een vloek op je leven, werd het zo gezien, of dat er mensen zeiden, nou, er is iets mis met jou. Er is eigenlijk wat niet hoort in jouw leven. En dat is wat Rebecca ook dacht. En het huwelijk ging verder, maar op een gegeven moment ging Isaac bidden voor zijn vrouw. En vanaf dat moment raakte zij zwanger. Je zou zeggen, waarom heb je niet eerder gebeden? Maar goed, dat is het verhaal dat we kunnen lezen vanaf Genesis 25 en verder. En God had Rebecca haar moederschoot opengemaakt. En eigenlijk toen raakte ze zwanger. En er gebeurde iets heel speciaals. Dat wil ik je voorlezen. Want toen de kinderen in haar buik zo tekeer gingen dat het was alsof ze met elkaar vochten, die kinderen, want ze had een tweeling. Heel het jaren had ze geen kinderen kunnen krijgen. Nu werd voor haar gebeden. In plaats van één kreeg ze twee kinderen tegelijk. En in haar buik leek het alsof een oorlog was. Dat moest toch heftig voor Rebecca zijn geweest. Je bent nooit zwanger geweest en nu is er oorlog in je buik. Ongelooflijk. En zij bad tot de Heere. En toen ze tot de Heere bad, vroeg ze: Heer, wat heeft dit te betekenen? En de Heere antwoordde dit. En ik lees het je voor. Twee volken zijn in uw schoot. En twee naties zullen zich scheiden uit uw lichaam. De ene natie zal sterker zijn dan de andere. En de oudste zal de jongste dienen. Genesis 25, vers 23. Het eerste kind dat tevoorschijn kwam, was helemaal bedekt met rozig haar. En de Bijbel zegt dit, als een mantel. Zie je dit hiervoor? Als een mantel is hij geboren. Heel raar is dat. Een kind dat een beetje behaard is of veel haren heeft, dat snap ik. Maar Esau was een bijzondere editie van een kind. En hij was, de Bijbel zegt dat hij rozig was. Hij had als een mantel en daarom werd hij Esau ruw, behaard en genoemd. Zijn broertje, later Jacob, hield hem vast aan zijn hiel. Dat staat er geschreven in de Bijbel. Omwille van de tijd kan ik niet alle versen voorlezen, maar ik ga geregeld terug naar de Bijbel. En zijn broertje hield de hiel van Esau vast en werd daarom Jacob genoemd. En Jacob betekent hiel vasthouder. Bedrieger wordt het ook soms mee vertaald. Maar iemand die de ander op de hiel volgt. Of iemand die de ander wegdringt. Nou, niet zo fraaie benaming, maar zo was het. Dat is het verhaal. Esau werd ervaren in de jacht. Ze groeide op en Esau was ruw, behaard en hij was ervaren jager geworden. Maar Jacob was erg huiselijk en bleef liever bij moeder in huis. En dat is wat we kunnen lezen in de Bijbel. Er komt een onplezierige toestand aan het licht in dit gezin dat zo'n nauwe gemeenschap had moeten vormen. Zoals gezegd werd Esau een ruwe jager en Isaaks favoriet, omdat hij altijd ervoor zorgde voor papa's lekker eten. Hij was ruw, hij was een kerel en Jacob was een rustig ventje die liever thuis was bij mama en niet al te ver ging. En Esau was altijd de hort op. En een jager zorgen naar wild, zodat papa lekker kon eten. En dus Esau werd de ruwe jager en is Isaaks favoriet geworden, omdat hij altijd heerlijk wild voor hem meeneemt en weet hoe het te bereiden. Maar, zoals gezegd, Jacob was de lieveling van mama Rebecca. Laten we denken, even checken, het verhaal gaat verder. En dan lezen we een verhaal over het eerste geboorterecht. Op een keer, als Esau moe en hongerig terugkomt van zo'n jaagmoment. En hij komt thuis, heel hongerig, zijn buik die knorde van de honger. Ziet hij Jacob bezig aan een heerlijke schotel linzensoep aan het maken. Hij kreeg toch een partij honger en hij dacht, dit moet ik ook krijgen. Die soep die rook lekker, linzen zijn zeer gezond, linzen hebben heel veel vitamine en mineralen en die hebben, en die niet voor niks zijn linzen nog tot de dag van vandaag heel bekend in Israël. Linzen zijn heel erg gezond om te eten. En je hebt verschillende soorten linzen. Je hebt de groene, maar in dit geval was het om de rode linzensoep. En hij zegt, ik lees weer uit de Bijbel. Esau zegt tegen Jacob, geef mij toch van dat rode spul dat je daar hebt. Dat rode spul. Zo kreeg Esau de naam Edom. En Esau, de zoon van Isaac, de broer van Jacob, is bij later de vader van de Edomieten geworden. Maar daarom, Edom is niet ver tegen de grens van Israël. Het rode betekent dat. En Jacob neemt de gelegenheid waar en zegt slim, en ik citeer uit de Bijbel, goed, maar verkoop me dan eerst je eerste geboorterecht. Dus ik geef jou soep, rode spul, zoals je dat noemt. Prima, jij hebt honger. Ik heb de soep gemaakt, maar ik wil wel je eerste geboorterecht hebben. En ik wil je uitleggen wat het eerste geboorterecht inhoudt. Dit recht kwam de oudste zoon toe. En Esau was als eerste. En Jacob als tweeling, die hield de hiel van zijn broer vast toen hij ook geboren werd. Dat is ook wat om zo geboren te worden. Hoe is het mogelijk dat een kindje die niks kan zien, toch wel de hiel kan vasthouden? En dit recht kwam de oudste zoon toe. Hij was degene die groter gezag had. Hij was de eerste die geboren was. En ook de grotere verantwoordelijkheid zou moeten gaan dragen later als hij ouder is geworden. Hij bezat meer gezag. Hij kreeg een dubbel erfdeel. En later zou hij het hoofd van de stam worden. Als zijn vader, hun vader Isaac, niet meer zou zijn. Voor het priesterschap er was, priesterschap zoals wij die nu kennen, en daarvoor ook nog Aaron en Mozes en al die andere priesters. Voor het priesterschap er was, was hij ook nog de priester van het gezin. Hij had dus de leiding in het gezin, later zou hij krijgen, maar ook van de stam. Ook kreeg hij de zegen van zijn vader. Dat is het recht van de eerstgeborene. En de vader, in dit geval is het Isaac, die zou hem als het ware de handen opleggen en hem zegenen. En die zegen was nodig voor elke vader die zijn zoon dat meegeeft. En elke zoon heeft de zegen van zijn pa nodig. En vooral in die tijd. Nou, het verhaal leert ons ook nog dat het goed zou zijn voor het nageslacht. Het nageslacht van Esau of het nageslacht van Jacob. Dus dit was uiteindelijk de zegen van God. En Jacob geloofde hierin. Hij geloofde met zijn hart en hij wist het dat dit nodig was in zijn leven. Hij wilde, kost het wat kost, de zegen van papa Isaac krijgen. En misschien in deze tijd, anno 2021, dan kunnen we denken van, ja, wat hebben we eraan aan de zegen van papa op de zoon? Als hij het niet wil geven, nou, dan houdt hij het maar. Zo wordt er geredeneerd in deze tijd. Maar in die tijd, zo'n 4000 jaar terug, was het niet zo. Dat was heel, heel belangrijk. En Jacob vond dat ontzettend belangrijk. En Jacob geloofde hierin. Hij geloofde hierin met zijn hart. Ik moet de blessing van papa hebben. Vooral omdat het hier de verbondszegen van Abraham betrof. Hier gaat het om de verbondszegen. En wat was het verbond? Dat God gezegd heeft aan Abraham, toen nog Abraham, dat hij een land zal krijgen van melk en honing en dat hij heel veel kinderen en nageslacht zal krijgen als de ster in de hemel en de zand op de aarde en de zee. En dat het nageslacht enorm zal zijn en dat zij de initiator zouden zijn. En van een paar man zou het ontelbaar worden. En dat heeft God aan Abraham beloofd. God heeft het aan Isaac beloofd. Maar Jacob, die wilde dat ook. Terwijl hij in eerste instantie, bijbels gezien, niet het recht had op die zegen. Maar omdat hij niet het recht had, dacht hij, ik ga God een handje helpen. Ik wil het wel. En Esau, die vindt het niet belangrijk, maar ik wel. En omdat Esau het niet belangrijk vindt, nou, dan ga ik daarvoor. En linzensoep doet soms wonderen. En honger, die doet soms wonderen. Mensen verkopen van alles voor een beetje eten. Esau, beeld van aards, het beeld van onheilig, met een onontvankelijk hart voor God, gaf er niets om die zegen van papa Isaac. Hij was eigenlijk onverschillig. Oh, dat mag je hebben, citeer ik uit de Bijbel. Dat mag je hebben. En zwoer Jacob dat hij zijn eerste geboorterecht aan hem verkocht, zoals gezegd een aantal keren, voor soep. En soms kan een zegen in de soep lopen. Echt. En hier heb je het verhaal waar eigenlijk de gezegde komt dat er iets in de soep gaat. Met andere woorden, het lukt niet. Het komt niet goed uit. En met dit recht verloor hij, Esau, meteen de bijzondere zegen die erbij bij deze zegen hoorde. De reden dat God Jacob de eerste geboortezegen wilde geven was ongetwijfeld dat hij dat Jacob er grote waarde aan zou hechten en dat hij na in Gods leerschool te zijn geweest de zegen waardig zou zijn geweest. Maar Jacob zou het krijgen, waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk, maar hij kon niet wachten. Hij had geen geduld. Maar zometeen komt zijn moeder om de hoek kijken. Want de moeder die speelde een vals spelletje in dit verhaal. Maar Esau was een man van de dag. Esau die gaf er niet zoveel om. Esau die was een genotzoeker. Hij leefde bij de dag, vandaag drinken, vandaag eten. Nu wil ik genieten van het leven enzovoorts. Het staat dan ook geschreven in Genesis 25 vers 34 en ik lees het je voor. Esau het eerstgeboorterecht verachtte. Hij verachtte het eerstgeboorterecht. Dat is nogal wat. Hij verachtte het eerstgeboorterecht. Dat is nogal wat. Dit is wat de Bijbel zegt in Genesis 25 vers 34. Esau verachtte het eerstgeboorterecht. Hij was het dus, hij gaf er niks om, maar hij was het ook niet waard om die zegen te krijgen. En ik heb je gezegd, de zegen was heel belangrijk. Dit maakte hem natuurlijk volkomen ongeschikt, omdat hij het verachtte voor zo'n hoge taak. Ik denk niet dat ooit iemand zo'n hoge prijs voor een bord eten heeft betaald in de geschiedenis van de mensheid. Voor een bord eten laat je de zegen lopen. Ongelooflijk. Maar goed, God gaat verder. En ik wil je dit zeggen. Veracht nooit Gods zegen. Want aan des Heeren zegen is het gelegen, zegt de Bijbel. Zonder de zegen van de Heer, als hij een zegen betekent, zijn goedsgunstigheid, zijn aanwezigheid, zijn hand die hij over je wil leggen, zijn bemoediging, jouw kracht geven, zijn bijzondere gunst aan jou. Zijn genade, dat allemaal betekent zegen. Veracht Gods zegen niet. Er zijn veel mensen in de wereld die voor een beetje plezier, voor een zelfvoldoening, wellust, genot voor onrechtmatig verkregen geld, niet bepaald hun eerstgeboorterecht, maar wel hun ziel verkopen. Want in de wereld is eerstgeboorterecht niet zo belangrijk meer. Maar mensen verkopen hun ziel. Er zijn groepen zoals KISS, zoals ik vaker gezegd heb. Een hardrockgroep. Verschrikkelijk. Waar mensen eigenlijk optreden en ze hebben hun ziel verkocht. KISS staat voor Knights in Satan's Service. Voor knechten in dienst van Satan. En ze hebben hun ziel verkocht voor geld, voor roem en muziek te maken. Maar uiteindelijk komt Satan en die pakt hun ziel en steelt het weg. Nou, niet iedereen zit in een groep, een hardrockgroep als KISS. Maar velen laten de zegen van de Heer wegvloeien. Ze luisteren naar de boodschap van God. Op televisie, op YouTube, door getuigenissen van mensen. En ze slaan geen acht daarop. En vervolgens verliezen ze de zegen. Nou, zo was Esau. Laten we ervoor waken, zegt de Bijbel. In Hebreeën 12, vers 15. Zeg dit. Laten we ervoor waken, geliefde broeders en zusters, dat we niet verachten van Gods genade en Gods liefde. Zoals de Bijbel zegt in Hebreeën 12, vers 15. Wij moeten allen jagen naar de vrede, naar de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Laten we niet de weg van Esau gaan. Dit is een belangrijke les. Want ook kinderen van beloofde ouders, van gelovige ouders, kunnen afvallen van het geloof. Hoeveel ouders ken ik niet in al die jaren dat ik de Heere mag dienen, die groot verdriet hebben omdat hun kinderen toen ze klein waren gewoon meenamen naar de kerk, maar naarmate ze ouder werden, vielen ze af van het geloof. O, lieve mensen, niks is belangrijker dan de liefde van God. Niks is belangrijker. Het genot van deze wereld is nep ten opzichte van de liefde van God. En mensen laten God los. Niet alleen jonge mensen helaas, maar ook helaas ook oudere mensen. En die leefden voor zichzelf. Laten we niet de weg van Esau gaan, die leefde voor zichzelf. En de Heere verlangt van ons dat we niet leven voor onszelf, maar om hem te behagen. Paulus, die zegt dit in de Bijbel. Die zegt, laat niemand een hoereerder zijn of onverschillig als Esau, die voor één spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want je weet dat hij later, toen hij toch de zegen wilde beërven, afgewezen werd. Toen hij het wel wilde, kreeg hij het niet meer. Want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht, staat er geschreven over deze Esau. Het kan te laat zijn. En daarom roep ik je op om niet een Esau te zijn. Niet te spelen met je heil en met je redding. Maar een echte persoon te zijn die Jezus lief heeft. Want het misschien kan het te laat zijn. En vaak praten mensen als hoereerder, dan is het oké, dan is het slecht. Dan begrijpen we dat het slecht en zondig is. Maar als mensen horen over onverschilligheid, daar vinden mensen niet zo erg gezonde. De Bijbel noemt deze twee, hoereerder of onverschilligheid, op hetzelfde niveau. Als mensen de liefde van God loslaten, zijn ze net als een hoereerder. Oh, wat tragisch dit verhaal. Toen hij, hoewel hij voor berouw ging, onder tranen zocht, was geen plaats meer voor Esau. Het was te laat voor Esau. Het was te laat. En dat is dramatisch. God had de gesteldheid van zijn hart gezien. Zijn onverschilligheid nekte hem. Zijn onverschilligheid tegenover de zegen van God over zijn leven heeft hij losgelaten. En later wilde hij het hebben, maar toen kon het niet meer. Toen was het te laat. Trouwens, Esau had door zijn huwelijk op 40-jarige leeftijd met twee heidense vrouwen, heidense dochters van de Hethieten, de puurheid van de geslachtslijn van Abraham geschonden. En daarom zegt de Bijbel dat wij als gelovigen niet moeten huwen, een relatie moeten krijgen met ongelovigen. Misschien zijn ze lieve mensen. Ik zeg niks over hun liefheid en oprechtheid. Het gaat over niet alleen over liefde en aangetrokken voelen tot de ander. Het gaat erom dat je geestelijke gesteldheid, je antenne op dezelfde golflengte is. Daarom staat er in 2 Korinthe hoofdstuk 6, vers 14, dat staat deze woorden. Vorm geen ongelijk span met ongelovigen. Wat voor gemeenschap heeft licht met duisternis? Wat voor gemeenschap heeft Christus met Belial, een andere naam voor Satan? Geen. Vorm dus daarom niet. En Esau trouwde niet één, maar zelfs twee Hethitische ongelovige vrouwen. En dat was een gruwel in de ogen van zijn vader Isaac, maar ook in de moeders ogen Rebecca. Dat kun je lezen in Genesis hoofdstuk 26, vers 35. Isaac, dan laten we het over hebben, over zijn blindheid. Hij was geestelijk blind. Isaac was in zijn ouderdom blind geworden. Isaac, de vader van Jacob en natuurlijk zijn eerste geboren zoon Esau, die is oud. Hij werd oud en hij zelf op zijn beurt is de zoon van Abraham, Isaac. Maar hij werd ook oud. Jonge mensen worden ook oud. Hey, jonge mensen tegenwoordig, die lachen soms oudere mensen uit. Hey, opa, hey, jij, oma, jij, ouwe. Vergeet één ding niet, als het goed is, word je zelf ook oud. Dat is de bedoeling. Maar Isaac was in zijn ouderdom blind geworden. Hij was over de 100. En toen Rebecca haar tweeling kreeg, was hij al 60 jaar oud. Wauw. 60 jaar was hij toen hij papa werd. Op een dag zei hij tegen Esau dat hij een stuk wild moest schieten en daar een heerlijk, smakelijk gerecht van moest maken. En dan zou hij hem zegenen voordat hij stierf, want hij voelde dat de krachten uit zijn lichaam verdwenen. En hij zei, voordat ik sterf, wil ik toch een heerlijke maaltijd van jou. En hij vergiste zich wel erg, want later in Genesis 35 vers 28 lezen we dat Isaac toch 180 jaar werd. Dus er kwam nog 80 jaar erbij. Soms denk je dat je gaat sterven en je sterft niet. En soms denk je dat je leeft en het leven stopt heel vroeg. Daarom moeten we altijd klaar zijn. Maar goed, het is duidelijk dat niet alleen zijn lichamelijke, maar ook zijn geestelijke ogen blind waren. Waarom zou hij anders tegen de wil van God in Esau willen zegenen en niet Jacob aan wie God het beloofd had? Want God had Jacob op het oog. Weet je nog? De oudste zou de jongste dienen. Nee, dat staat er niet andersom. Niet de jongste zal de oudste, maar de oudste zal de jongste dienen. Toen nog, wat ik vertelde, de oorlog in de buik, in de moederschoot van Rebecca. Dit zijn verhalen, Bijbelse verwaarheden, waar wij echt dieper op in moeten gaan. En kijk wat er gebeurde. Hij kon niet meer juist oordelen. Hij had zijn visie verloren. En wat jammer dat Isaac, en ik citeer, die in de geest begon, zo verkeerd in het vlees eindigde, zoals de Bijbel zegt in Galaten 3, vers 3. Herinner je nog hoe hij gewillig zich overgaf aan Abraham, deze Isaac? Weet je nog het verhaal dat deze Isaac, die nu 100 jaar oud is, ook ooit eens een jonge man was en die met papa bereid was om te gaan, 3 dagen reizen. En uiteindelijk zijn ze bij de berg Moria gekomen. En hij zei, papa, u zei dat er een offer gebracht moest worden. En zei, papa zei, ja, een offer moest gebracht worden. En uiteindelijk heeft hij een altaar gepakt en zei, papa, Abraham pakte zijn zoon Isaac. En hij greep hem en hij bond hem vast. Wat een verhaal. Wat een verhaal. En toen was Isaac, hij begreep het niet. Hij kan best traumatische ervaring hebben meegemaakt. En dat geloof ik. Maar hij aanvaarde dat. Hij was vol van God. En hij liet dat maar gebeuren. En Abraham, die wist in zijn hart dat God bij machte was dat als ik mijn kind offer, dat wat God van me vraagt, dat God in staat is om mijn kind uit de doden te doen opwekken. Dit is het verhaal van deze Isaac. Hij was gewillig om Abraham hem te laten offeren. Laten we God om wijsheid vragen bij het ouder worden, lieve mensen. Want soms begin je goed in je geestelijk leven. Maar gaandeweg, door alle dingen die je meemaakt, kan het een en ander vertroebeld raken. En dan ben je niet meer degene die geofferd willen worden. En uiteindelijk is Jezus het grote offer. Maar hij wil ook dat wij een welriekende offer zullen zijn. Dat we bereid zijn om niet alleen te schijnen wanneer het moet, maar ook op te roken. Om bereid te zijn, een altaar, een offer te zijn voor de Heere God. Isaac moest een eenzame oude man zijn geweest. Ik kan niet anders. Dat kan niet anders. En Isaac moest een eenzame oude man zijn geweest. Daar Rebecca zich geheel scheen te richten op haar lievelingszoon Jacob. Isaac troostte zich met de heerlijke maaltijden. Zijn buikje raakte vol van de heerlijke wild en lekker eten van zijn zoon Esau. Daar staat geschreven, ik citeer weer uit de Bijbel. Esau's wildbraad was naar zijn mond. Dat vond hij heerlijk, deze Isaac. Hij vond het heerlijk. Dat was zijn grootste genot. En de reden dat hij Esau de zegen wilde geven. Hij wilde Esau het eten geven, omdat Esau een wilde jager was. En hij heel lekker eten kon maken voor zijn pa. Hoe dan ook, op het hoogtepunt van zijn genot, nog nagenietend van zijn maaltijd en de goede wijn die erbij hoorde, zou hij Esau gaan zegenen. Wat gelukkig dat we later lezen dat Isaac zijn verkeerde houding heeft laten varen en hij gaf het later toe dat hij een verkeerde beslissing maakte. Maar nu komt het bedrog. Rebecca hoorde, linksom of rechtsom, wat Isaac, haar man, die 20 jaar ouder was dan Rebecca, tegen Esau zei. En ik herinner je dit. Hij zei, ja, Isaac zei, ga jagen, breng een wild, slacht het beest, bereid het zoals je het altijd bereidt voor mij. En als ik gegeten heb en mijn buikje rondgegeten heb, dan zal ik je blessen en zegenen. Rebecca hoorde dat en die dacht, verroest, wat gaat mijn man nou weer doen? En vlug riep ze Jacob en ze zei, Jacob, kom Jacob, kom hier. En vroeg hem 2 geitenbokjes uit de kudde te halen en bij haar te brengen. Met het doel om het te slachten en te bereiden op de manier zoals haar man het lekker zou vinden. 2 geitenbokjes. Terwijl Isaac gewend is van Esau wildbraad te eten. Zij zou daarvan een heerlijk gerecht bereiden, precies zoals Isaac het graag had. Hij moest het aan Isaac brengen en deze zou hem de zegen geven in plaats van Esau. Maar Jacob had een gladde huid, zegt de Bijbel. En Esau, die had een soortgelijk huid. Ik hoop het niet voor hem. Maar hij was zwaar behaard, zoals de Bijbel zegt. En Jacob, een gladde huid. En Esau, ruw en behaard. Als, en ik citeer. Als mijn vader mij betast, zal hij weten dat ik het ben, mama. En hij mij zal vervloeken in plaats van zegenen. Maar Rebecca zei, laat die vloek dan op mij komen, mijn zoon. Ik als je moeder zal die vloek accepteren. Dat kon ook niet. Maar goed, zij zei dat. En zij bereidde een heerlijke maaltijd van de bokjes, trok hun vellen over Jacob's handen en zijn gladde hals liet hem het beste kleren van Esau aantrekken. Want de kleren van Esau roken naar het buitenveld. En de kleren van Jacob roken naar het huisje van Rebecca, van mama. En als iemand blind is, kan hij of zij iets doen. De oren goed te oefenen, maar ook reukvermogen gaat omhoog. Dus hij rook of het Esau was, of het was Jacob. Hij voelde of het Esau was, of de gladde huid van Jacob. Maar Rebecca zei, laat die vloek dan op mij komen als hij daarachter komt. En zo bereidde zij een heerlijke maaltijd van die bokjes, zoals ik al zei. En hij trok hem die kleren van Esau aan. En Isaac was verbaasd dat hij, Esau, zo gauw teruggekomen is van het jagen. Normaal duurde het een aantal uren of misschien zelfs een dag. Of in sommige gevallen een paar dagen. En nu ging het vrij vlot. En het was ook nog voorbereid ook. Hij snapte dat niet. Jacob zei, ik ben zo voorspoedig geweest, omdat de Heere, uw God, mij deed slagen. Bij de zegen te ontvangen, zit hij nog te liegen ook. Met een bedrog en leugen wilde hij de zegen krijgen van pa. Oh, de Heer heeft mij zo geblest, zo gezegend. Oh, het was zo geweldig. Pas op wat je zegt over de zegen van de Heer. Nou, en dat zei hij, de Heer heeft mij doen slagen. Hij zat in een net van leugens. Maar het ergste was wel dat hij God erbij betrok om zijn leugens kracht bij te zetten. En Isaac vertrouwde het niet helemaal, want staat geschreven, de stem klonk als die van Jacob. Dat citeer ik uit de Bijbel. Lees hoofdstuk 25, 26, 27 en 28. Maar na hem betast te hebben, hij is blind, Isaac. Maar nadat hij zijn zoon Esau als het ware rook, de kleren van Esau. Maar hem ook betast te hebben, toen was hij overtuigd, het kan niet Jacob zijn, want Jacob is glad. Maar Esau behaard en ruw. Zijn vermogens moeten wel erg verzwakt zijn geweest. Zijn ogen moesten echt slecht zijn geweest, want anders had hij het kunnen zien. Want hij merkte niet eens het verschil tussen niet alleen zijn ogen, dat het Jacob was in plaats van Esau, maar zijn smaak was ook anders. Want wild smaakt echt anders dan een geitenbokje. Toen hij verzadigd was, zei hij tegen Esau, Jacob dus, die vermomd was, zei hij, mijn zoon, kom hier. En toen sprak hij deze woorden uit. Ik lees het je voor. God zal u geven van de dauw des hemels en van de vette streken der aarde en overvloed van koren en most. Dat is een teken van zegen. De zegen gaat verder. Wolken zullen u dienen. Wolken zullen u dienen. En natiën zullen zich voor u nederwerpen. Wees heerser over uw broeders en over uw zonen. Van uw moeder zullen zich voor u neerbuigen. Wie u vervloekt, zij vervloekt, zegt Isaac tegen Esau, nee, Jacob, die zich vermomde. En wie u zegent, zij gezegend. De zegen was uitgesproken. Het kan maar eenmaal. Het kan niet herhaald worden. Het kan niet overgedaan worden. Zelfs niet in het kader van bedrog. Wat een dramatisch moment. Nu had Jacob dus zijn eerstgeboorterecht bemachtigd zoals hij dat zo graag wilde hebben, door zijn oude vader te bedriegen, aangespoord door zijn eigen moeder, de vrouw van de vader, die hier de hoofdschuldige was, Rebekka. De eerstgeboortezegen was onherroepelijk. Je kunt er niks meer aan doen. Wat zou alles er heel anders uitgezien hebben als Rebekka en Jacob op God hadden gewacht en erop hadden vertrouwd dat God zijn belofte waar zou maken. Wat God zeker gedaan zou hebben. Het kwade doen opdat het goede eruit voortkomt is toch wel een heel verkeerde principe. Dat gebeurde hier. Wat een verkeerd principe. Wat een drama. Verschrikkelijk. Er kan beslist geen zegen op rusten. Kwaad brengt kwaad voort. Er zijn christenen die zeggen, wat we nu doen kan eigenlijk niet door de beugel. Maar de Heere zal heus niet zo nauw kijken, want het komt tenslotte de uitbreiding van zijn koninkrijk ten goede. We kunnen er echter van op aan dat de Heere wel nauw zal kijken. En we moeten zijn zegen op een eerlijke manier bemachtigen. Ik wil eindigen met deze gedachte. God verandert niet. Als je denkt dat Jacob door bedriegerij zijn broer de zegen ontstaal, dan mis je zelf het verhaal waar het hier om gaat. De clue mis je. Want ik ben ervan overtuigd dat als God een plan heeft, hij dit zal uitvoeren. No matter what. Mensen moeten wel meewerken. God gaat je niet door de strot heen douwen als je niet wil. Maar als Jacob zo graag wilde, had hij niet door bedriegerij een functie moeten krijgen. De zegen moeten ontvangen. Hij had gewoon op zijn tijd moeten wachten. En weet je wat belangrijk is? Dat voor kinderen van God, misschien zit je te popelen om iets te doen voor de Heer. Dat is goed. De Heer moet weten dat jij beschikbaar bent. Maar doe het niet op jouw tijd, zo snel as possible, maar op Gods tijd. Dat draagt zegen. Dat draagt zegen. En dan komt ook nog dit, dat de Bijbel zegt, in wie al de geslachten der aardbomen gezegend zouden worden, laten we die zegen verwachten van de Heere. Dat is zo belangrijk. En uiteindelijk, toen kwam het verhaal van Jozef, de broer, de zoon van Jacob zelf. En Jacob, toen hij zelf op oudere leeftijd was, ging hij die het gestolen heeft van zijn vader Esau, van zijn broer Esau, van zijn vader Isaac, heeft de andere dachten dat hij Manasse zou zegenen en dan Ephraim. Maar in Manasse zou het eerst krijgen, de zoon van Jozef, maar hij heeft het kruiselings gedaan. En hij zegende zelf op een bijzondere wijze Ephraim in plaats van Manasse. Dit is belangrijk, mensen. Wees eerlijk. Dien de Heer met je hart. En laat deze studie je tot rijke zegen zijn. En Isaac, die was een aartsvader. Maar Abraham was een aartsvader. En Jacob is een aartsvader geworden. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De drie grote stichters van het geloof. Maar zelfs bij die grote stichters waren zwakheden en fouten te bekennen. Laten we leren van deze fouten. opdat we deze fouten niet gaan maken in ons leven. En dat we ons voordeel mee zullen doen. Ik wil met je bidden dat de Heer je gaat zegenen. En dat we strak in de wil van God mogen staan, opdat wij gezegend worden op de juiste manier. Zullen we bidden? Hemelse Vader, ik dank u dat wij deze avond met elkaar vergaderd mochten zitten rondom uw woord. De shofar, het beeld in de Bijbel van een geweldig instrument die het leger bij elkaar riep. Maar ook, er werd geblazen als mensen moesten vluchten. De vijand eraan kwam. In die tijd hadden ze geen WhatsApp. Misschien was dit de WhatsApp in die tijd. Dit was de alarm. En ik dank u, Heer, dat we van mogen leren dat het mag blazen vandaag in ons hart. Het geluid van uw woord dat ons oproept om trouw u te dienen en getrouw u te volgen en de zegen niet te stelen en geduldig af te wachten op uw goedheid, op uw genade. Heer, Esau was behaard en ruw. Ja, Jacob was glad en misschien een glad Janus. Maar wat belangrijk is, is dat wij vooral dicht bij u zullen blijven. Dat wij eerlijk op uw tijd zullen wachten. En als u zegen zal geven, o Heer, dan kan niemand het tegenhouden. Zegen ons, ga met ons verder. Vervul ons met de Heilige Geest. En u heeft iets voor iemand vanavond in zijn of in haar hart. Spreek tot ons, Heer. Ga in vrede, broeders en zusters. En ik zegen je in de heerlijke naam van Jezus Christus. En iedereen zegt amen. Tot aanstaande zondag om 10:30. Mis het niet, kom naar Gods huis. God zegen je.